Het thema voor deze avond, als God nee zegt. Als ik jou eens zou vragen, ben je wel eens in Troas geweest? Ik bedoel, zijn er wel eens momenten in je leven geweest dat je dacht, hoe moet het nu verder? Als iets wat je beloofd was, niet doorging, je mocht mee met je vriendin op vakantie. Je leefde er naartoe en op het laatste moment kan het toch niet doorgaan. Of je zit in een sollicitatieproces, je bent al heel wat rondes gepasseerd, het klikt en je hebt echt het idee, dit gaat het worden, je hebt ervoor gebeden en uiteindelijk word je het niet. Of die baan die zo goed gaat, waar je jarenlang met veel plezier werkt, opeens ben je overtallig. Je relatie, 3 jaar lang al, veel samen gedeeld en van alles geprobeerd, maar die ander zet er toch een punt achter. Deur gaat dicht. Moeilijke situatie op school of op je werk, die steeds maar weer terugkomt en niet verandert. Ben je wel eens in Troas geweest? Heb je wel eens van die dichte deuren in je leven gehad? Die roepen vragen op. Heere God, hoe zit dit eigenlijk? Heeft hij ermee te maken? Heeft hij misschien die deur dicht gedaan of niet? En waarom dan? Vanavond denken we na over de leiding van God, maar het is geen gemakkelijk thema. De leiding van God is eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk en ook helemaal niet zo leuk. Maar wel goed. Daar wil ik iets over delen. Vanuit het leven van Paulus. Weet je, ook Paulus herkende dat. We hebben dat gelezen. Dat tot 2 keer toe de geest zei nee. Er ging daar, hij wilde naar Azië toe, ging een deur dicht. En daar met Tini ging het ook een deur dicht. En dan is Paulus wat aan het zoeken. En je ziet die route die hij verder gaat met zijn team. Het is nogal een grillige route. En eigenlijk is dat heel opvallend, dat die deuren zo dicht gaan. Want om zo te zeggen is de apostel Paulus helemaal in de flow. Er is een concilie in Jeruzalem geweest. En Paulus heeft het op zijn hart om allerlei gemeentes te gaan bezoeken. We hebben dat gelezen. Handelingen 15 vers 35. Paulus die tegen Barnabas zegt, kom laten we. De gemeentes die tijdens de eerste zendingsreis zijn gesticht, de mensen die net tot geloof zijn gekomen, laten we die gaan bezoeken, laten we die gaan versterken. En ze gaan op pad en het gebeurt. Het wordt door God gezegend. Paulus is helemaal in de flow van de geest en dan opeens een stopbord. En nog weer een stopbord. En je kunt je voorstellen, als je helemaal in de flow bent, als je helemaal met de juiste dingen bezig bent, als je hart helemaal ergens in meekomt en dan gaan de deuren dicht, hoe ingewikkeld dat is. En ik had heel graag aan Lucas gevraagd, Lucas, vertel eens even, hoe hebben ze dat nou duidelijk gekregen? Hoe hebben jullie dat nou gezien, dat die deur dicht ging? Want er staat tot 2 keer toe en de geest verhinderde het. De geest van God stond het niet toe. Zou een van de leden van het team, Paulus was niet alleen, hij had Silas en Timotheus bij zich, zou een van hen ziek geworden zijn, zodat ze niet verder op pad konden gaan? Was het weer misschien erg slecht en de weg onbegaanbaar? We weten het niet. Ik dacht zelf, het zou zomaar kunnen dat de route die Paulus wil gaan naar Azië, daar ligt de grote stad Efeze, dat die route gevaarlijk was. Hij schrijft in 2 Korinthe 11 iets over zijn zendingsreis. En dan zegt hij dit. Op reis was ik vaak in gevaar. Door rivieren, in gevaar door rovers. In gevaar van de kant van de volksgenoten. In gevaar van de mensen die niet geloven. In gevaar in de stad. In spanning en moeite. Heel veel nachten zonder slaap. Ik had vaak niet te eten. Soms was het bitter koud. Het zou zomaar kunnen dat Paulus die kant niet op kan gaan, omdat het heel gevaarlijk gebied is en er veel mensen waren die niet wilden dat hij daar ging, dat het onveilig was, dat er rovers waren. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval is het voor Paulus en zijn mensen duidelijk, die kant kunnen we niet op, die kant kunnen we niet op. En zo zit Paulus met de raadsels. En we kunnen dat denk ik best wel herkennen als we dat betrekken op ons eigen leven. Als deuren dicht gaan, dan roept dat heel veel verwarring op. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als je ervaring hebt dat je tegen een muur aanloopt en dat er geen schot in zit, dan kan je dat enorm verlammen. En dan denk je van, nou ja, laat maar, ik begrijp er helemaal niks van. Zeker als nog een tweede deur dicht gaat. Wat zien we de apostel Paulus doen? Paulus die blijft in beweging. Hij zet niet daar ergens een teentje op en denkt van, nou heer, bekijk het maar, nu begrijp ik er helemaal niks van. Nee, hij blijft wel zoeken. Henk Binnendijk zei eens, een schip kun je alleen maar bijsturen als het vaart. Paulus blijft zoeken naar openingen, naar wegen, naar mensen die hij kan bezoeken en bemoedigen. Ik dacht misschien, het zou nog kunnen natuurlijk, dat de deur tot twee keer toe dicht gaat, dat het voor de apostel Paulus wel een vraag was. Want, ja, je hebt de tekst nu niet in beeld, maar Paulus die vat het plan op om de gemeentes te bezoeken en de mensen die net tot geloof zijn gekomen te versterken. Het zou natuurlijk kunnen dat dat een idee was van Paulus zelf. Het zou kunnen dat hij dat gewoon op zijn hart had en dat hij dat graag wilde doen en dat de Heere God andere plannen had. Het zou kunnen dat daarom bepaalde deuren in zijn leven dicht zijn gegaan. Dan is het in ieder geval, en daarom hebben we Psalm 25 gezongen, altijd belangrijk om te bidden en te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Ook als je keuzes maakt in je leven en je hebt verlangens die je wil navolgen, schroom niet om ze als het ware op het altaar voor God te leggen. Heer, is dit ook uw plan? Uit het feit dat Paulus toch op pad blijft gaan, zit ook wel iets van vertrouwen. Dat ook al snapt hij niet waarom die deuren dichtgaan, dat God in alles wel de regie blijft houden. En Lucas vertelt dat hier niet, maar we weten dat als we verder in Handelingen kijken, dat het wel bijzonder is dat 5 jaar later Paulus toch naar Azië is gegaan. En heeft er 2 jaar in de stad Efeze mogen werken. En 2 jaar later is Petrus naar Bithynië gegaan, waar Paulus dus niet kon komen. En heeft daar een gemeente versterkt en mogen helpen. Soms betekent als een deur dichtgaat dat God zegt later. 5 jaar is een hele tijd. En soms betekent een dichte deur niet jij, maar iemand anders. Maar altijd, en dat is het vertrouwen wat Lucas probeert te verwoorden, is het God de regie heeft die verder leidt. 2 deuren gaan dicht en dan komt Paulus in Troas. En Troas moet je eigenlijk zien, dat is een havenstad, de rand van de bergen. Het enige uitzicht wat je hebt is op de zee die daarvoor ligt. En Troas is zo'n plek dat je eigenlijk niet weet hoe het verder moet. Ben je wel eens in Troas geweest? Kijk eens naar je leven. Heb je die momenten wel eens gehad dat je die leiding van God zo onduidelijk vond? Dat je geen perspectief had, hoe moet het nou verder? Dan ben je in Troas. En ik denk dat velen van ons zo'n Troas-ervaring wel kennen. Paulus komt in Troas. En wat gebeurt daar? Wat gebeurt er daar in Troas? Dan moet je niet denken, en die suggestie zou door de Bijbel gewekt kunnen worden, van nou ja, Paulus is in Troas, en in diezelfde nacht geeft God hem een visioen, en dan mag hij naar de overkant. Ja, zo gemakkelijk is het niet. Zou je natuurlijk wel willen. Dat als je een probleem hebt, als er bepaalde deuren dichtging, dat je de volgende dag of de volgende nacht al gelijk een antwoord hebt. Maar dat staat er niet. Ik zag ergens een Bijbelvertaling die in vers 9 zei, en Paulus kreeg in die nacht een visioen. Maar dat staat niet in de grondtekst. Paulus krijgt ergens in de nacht een visioen. Maar Paulus is geruime tijd in Troas geweest. 2 deuren gingen dicht en dan komt hij in Troas en daar is hij weken, misschien wel maanden geweest. Hoe weet ik dat? Nou ja, uit het vervolg. In Troas heeft Paulus, stel ik me zo voor, over de kade van de stad gewandeld, geworsteld met God over zijn roeping en over de toekomst. En daar in Troas ontmoet hij iemand die hem verder helpt. Je zou even mee moeten kijken, maar dat lukt niet. Dat lees ik maar even voor je. Als Paulus in de nacht een visioen krijgt, dan lezen we toen hij dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te gaan. Probeerden wij. Wie zijn die wij? Nou, dat is interessant. Dit is voor de eerst in het boek Handelingen dat we het woordje wij tegenkomen. Lucas is de schrijver van het boek Handelingen. Hij is arts en ook schrijver. Het is voor het eerst dat wij hier het woordje wij horen. Hier spreekt Lucas. Als Paulus daar in Troas belandt en hij ziet niet hoe het verder moet, heeft hij daar in de stad een ontmoeting met iemand die hij niet kende, heeft hij Lucas ontmoet. Lucas was in de stad Troas te vinden. Hij was een arts. Hij had zijn opleiding gedaan aan de overkant van het water in Macedonië. Daar ligt de stad Filippi, waar Paulus later naartoe zal gaan. Dat was een grote medische opleiding. En daar had Lucas zijn artsenopleiding gehad. En hij was het water weer overgestoken en vermoedelijk in Troas aan het werk. Paulus keert in Troas. Er zijn deuren dicht gegaan. En daar, ergens in die stad, heeft hij een ontmoeting met Lucas. Zonder dat Paulus het wist, was God al vooruit gegaan met het uitwerken van zijn plan. Hij stuurt naar Paulus een nieuwe metgezel toe, Lucas. Een schrijver en een arts. En wat zou Paulus later op zijn zendingsreizen Lucas nodig gehad hebben? In de ziekte en de gevaren die hij moest lijden, die hij ondervond. En ook alle verhalen die ze meemaakten, die Lucas kon opschrijven. Daar in Troas wordt het team van Paulus versterkt met Lucas. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat daar in Troas hele bijzondere dingen zijn gebeurd. Als allerlei deuren in het leven van Paulus gesloten zijn, hij komt in Troas, is daar een ontmoeting met Lucas. Die kende hij nog niet. En weet je wat Paulus heeft gedaan? Die heeft daar in Troas met Lucas het evangelie verteld. Paulus heeft verteld over de Heer Jezus. Over zijn heiland in wiens dienst hij staat. En vermoedelijk is daar in Troas Lucas in aanraking gekomen met het evangelie. In Troas valt de beslissing dat Lucas met Paulus meegaat. En vanaf dat moment versterkt hij het team. En is hij door dik en dun bij Paulus te vinden. Met zijn dokterskwaliteiten, met zijn schrijverskwaliteiten. En ik denk dat Lucas op zijn beurt niet alleen al die verhalen van Paulus heeft gehoord, maar hij heeft aan Paulus ook alle verhalen verteld over waar hij van afkomstig was. Over dat andere continent, over Macedonië, over Filippi. Dat andere continent, dat is Europa. Dat is ons continent. En ik stel me zo voor dat Lucas allerlei dingen heeft gedeeld over zijn thuisbasis, over de problemen die er waren, over dat hele continent, wat het evangelie ook zo hard nodig had. En dan, na week of maanden, ik weet niet hoe lang het is geweest, dat vertelt Lucas ook niet. En dan krijgt Paulus in een nacht een visioen. Een man van Macedonië die hem roept: kom over en help ons. Even tussen haakjes. Voor mijzelf is dit een hele bijzondere tekst. Kom over en help ons. In de tijd dat ik nog studeerde, heb ik wat jaren les mogen geven. En toen is heel sterk in mijn leven het verlangen ontstaan om daar verder mee te gaan. En toen kwam er een advertentie, ik dacht dat het op de Witteberg was, voor een docent Oude Testament. En ik dacht, ja, dat is wat ik moet gaan doen. En ik ben het net niet geworden. En even later was er weer een advertentie. Dat was aan de VU. Om onderzoek te doen in het Oude Testament. En ik dacht, ja, dat is het. Daar verlang ik naar. En dat past ook helemaal. Maar ik ben het niet geworden. En toen weer een paar maanden later. Je bent een beetje op zoek. Ik was aan het einde van mijn studie gekomen. Word ik nou dominee of niet? Toen was daar die advertentie van de GZB. En ze zochten iemand voor Chili. En op die advertentie stond die tekst uit Handelingen 16, vers 19. Kom over en help ons. En zo hebben we al pratende met de GZB en met met Corine, mijn vrouw, samen ontdekt dat onze roeping op dat moment daarheen ging. Ik heb wat, om zo te zeggen, met deze tekst. Kom over en help ons. Paulus ontvangt een visioen. God heeft heel veel pijlen op zijn boog om tot ons te spreken. Maar ik vind het opvallend dat Lucas de vinger erbij legt dat Paulus in de nacht een gezicht krijgt. En ik dacht bij mezelf, zou dat misschien komen omdat hij overdag zo druk was? Zo onrustig. Aan de ene kant met zijn roeping, met het verlangen om God te dienen. Aan de andere kant die onzekerheid over die dichte deuren. Die ontmoeting met Lucas, die nieuwe perspectieven. Zou het zomaar kunnen dat de apostel op dat moment gewoon veel te druk was om naar de stem van God te luisteren? En God gebruikt de nacht als hij slaapt om aan hem iets van de toekomst te onthullen. Misschien is dat ook wel iets wat we mee kunnen nemen vanavond. Dat we misschien ook wel zo druk zijn dat het ons moeite kost om de stem van God te verstaan. Zoek de stilte. Geef God gelegenheid om tot je te spreken. En wat doet Paulus dan? Als Paulus dat visioen heeft gehad, dan wordt hij wakker. En dan begint hij het met zijn metgezellen te delen. Met Timotheus, de jonge Timotheus die erbij is, met Silas en ook met Lucas. En dan staat er iets heel moois. Dan staat er, zegt Lucas dan, als Paulus dat visioen vertelt, maakten wij eruit op dat de Heere God ons geroepen had om aan de overkant Macedonië het evangelie te verkondigen. Wij maakten eruit op. Dat is een bijzonder woord wat in het Grieks staat. Dat betekent de stukjes bij elkaar voegen. Nou, dat beeld kennen we allemaal wel. Ze van puzzelen houden. En als je die grote doos pakt en al die puzzelstukjes, je ziet ze allemaal door elkaar liggen, dan leg je ze goed neer, zodat je de bovenkant ziet. En dan gaandeweg ga je de puzzel verder maken. De stukjes vallen op zijn plek. En dat is wat Lucas zegt. Daar in Troas, terwijl je het niet zou verwachten, vallen alle stukjes op zijn plaats. De zwerftocht, de ene deur die dichtgaat, de andere deur die dichtgaat, de tegenslagen, misschien ook wel de tegenstanders daar in Azië en doodlopende weg in Troas. De ontmoeting met Lucas, het visioen, het is alsof alle stukjes op zijn plek beginnen te vallen. En samen komen ze tot de ontdekking dat er een nieuw avontuur in het vooruitzicht ligt. Ik vind dat wel zo bijzonder. God was al veel verder dan Paulus. En zo gaat het denk ik steeds. Dat zijn wegen hoger zijn en verder reiken. Wij zitten nog in het moment en zien dat niet. Maar de Heere God is ons al lang vooruit. Wij zien even iets van de plan van God als we in de achteruitkijkspiegel kijken. Iets van een rode draad. Maar de Heere God is al zoveel verder. Iemand schreef dit. Ik vond het wel een mooi beeld. Wij dachten dat we dapper en groot bezig waren. Maar we waren als kinderen die genoegen namen met het spelen in de zandbak. Terwijl onze vader ons mee wilde nemen naar het strand. Nou, zoiets. God leidt Paulus door dichte deuren. Hij breekt zijn systeem open. De dichte deuren, de zwerftocht, onderdeel van het plan van de Heere God. En zo komt Paulus in Troas. Ben je wel eens in Troas geweest? Troas, dat is de plek waar alles uit je handen valt. Het is eigenlijk helemaal niet zo leuk om in Troas te zijn, hoor. Troas is de plek waar menige traan is gevallen. Troas is de plek waar er is geworsteld met God. Waar mensen hebben lopen ijsberen over de kade. Waar het gevecht met de Heere God is geweest. In Troas is er geleden. Ik moest even denken aan een interview met Andries Knevel, die zo ernstig ziek is geweest van zijn legionella bacterie. En ik geloof dat het in de Telegraaf een interview met hem stond. En zo'n kop, dat is dan typisch iets voor een krant natuurlijk. Ik ben het niet eens met de Heere God. Nou, dat is misschien wel iets van zo'n ervaring van Troas. Die weg die God gaat in je leven, die deuren die dichtgaan, die je op dat moment helemaal niet begrijpt. Troas is de plek waar je dan belandt. Troas is de plek van de worsteling met de Heere God. En ook dat heeft een plek in het plan van God. En dat geeft helemaal niet. Het is ingewikkeld, het is verdrietig, het is pijnlijk. En daarom, je hoeft er maar naar de psalmen voor te kijken, hoezeer ook de gelovigen met de Heere God worstelen. Maar God zou God niet zijn. Eindstation Troas kan zomaar tot een springplank worden voor een nieuw hoofdstuk in je leven. En dat is eigenlijk wat we vanavond ook absoluut mee moeten nemen. Dat God niet loslaat wat zijn hand begon. Ik vat de boodschap van dit gedeelte in een vijftal punten samen. Handreikingen misschien wel voor de tijd die komt. Wat nemen we mee van deze geschiedenis? Het eerste is dit. Fixeer je niet op de deuren die dichtgaan in je leven. Leg alles in de hand van God. Worstel met God. Maar blijf tegelijkertijd kijken naar een venster. Naar iets nieuws dat God bezig is te doen. Of misschien moet je wel zeggen, er zijn vensters dichtgegaan en God is bezig een deur te openen. 2. Paulus is in Troas niet alleen. Zonder je niet af. Als je de ervaring hebt dat de deuren dichtgaan in je leven, als de dingen heel anders lopen, is de neiging om je af te zonderen. Maar doe dat niet. Zonder je niet af voor je vrienden, voor mensen om je heen, want God gebruikt ze. Zo is het ook in Troas geweest. Naast Paulus was Silas en de jonge Timotheus. En wat denk je? Ze hebben Paulus aangehoord. Ze hebben met Paulus meegeworsteld in hun gebed. Ze hebben Paulus bemoedigd. Ze hebben Paulus met raad en daad terzijde gestaan. En daarom is het goed dat we broeders en zusters om ons heen hebben. Dat je goede vrienden hebt die voor je bidden, die naar je luisteren, die kunnen klankborden. Want God gebruikt ze. Wie weet, stuurt hij zomaar een Lucas op je pad. Iemand die je niet kende, maar die een schakeltje wordt voor een nieuw hoofdstuk in je leven. En het derde, ik dacht dat dominee Batenburg dat vanmorgen in de Sint-Jan ook benadrukte. Blijf altijd bezig, het is een open deur, maar toch ook weer niet. Blijf altijd bezig met je Bijbel. God gebruikt dat boek om tot je te spreken, te bemoedigen. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik heb mijn gewone werkbijbel bij me vanavond. En als je dan in de Bijbel zit te lezen, je zit dan zeg maar, nou ja, zullen we zeggen in Troas. En je denkt, Heere God, hoe moet dit of hoe moet dat? Dan kan het zomaar zijn dat er vanuit die Bijbel iets naar je toe komt. Waar je zegt wat je raakt. En ik doe het dan zo dat ik daar dan een streep onder zet als het me echt raakt. En dan zet ik er een datum bij. Zo vind je in mijn Bijbel heel wat teksten die zijn onderstreept met data waarvan de Heere God tot mij heeft gesproken. Misschien ben je niet zo bijbelvast, dan is dit een aansporing. De Heere God kan liederen gebruiken, kan allerlei manieren, kan zelfs je app gebruiken om tot je te spreken. Maar zorg in ieder geval dat die Bijbel open blijft. Want dat is het boek waarin zoveel woorden staan die God tot je kan spreken. Heb je nodig als je in Troas zit. En het vierde, als je duidelijk krijgt dat er iets begint te dagen van een nieuw plan, van een nieuwe toekomst. Als je het idee hebt dat de Heer God een venstertje of een deur aan het openen is, ga er dan mee aan de slag. Want dat vind ik ook opvallend. Als de Paulus dat visioen heeft gehad, dat is het moment dat ze allemaal opstaan, in actie komen en meteen naar de overkant gaan. Met andere woorden, stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. En als laatste, misschien wel de belangrijkste les. Als we Paulus zo volgen in het boek Handelingen en ons leven ernaast leggen, dan zijn er al die momenten van die deuren die dichtgaan, die momenten dat je in Troas bent. Maar neem dit in ieder geval mee, dat God trouw is. Zijn wegen zijn onbegrijpelijk. Je begrijpt niet hoe de dingen in je leven zo gaan. Maar één ding heb ik geleerd van de Heer Jezus. Dat de God die we mogen kennen, onze hemelse Vader is. En Hij laat ons niet los. Er zijn zoveel woorden uit de schrift die daarover gaan. Weet je het nog? Aan het slot van het Matthäus-evangelie dat Jezus zegt, ik ben bij je elke dag. Ook als je in Troas zit, is Hij erbij. Hij heeft gezegd, Hebreeën 13, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Wat is dat een mooie belofte voor als je nog in Troas zit. Of wat dacht je? Psalm 32, mijn oog zal op je zijn, ik zal je raad geven. Die deuren in je leven zijn dichtgegaan en je weet het niet. God zegt, ik ben erbij en ik zal je raad geven. Laten we dat meenemen vanavond. Deuren gaan misschien dicht, maar God is in staat om vensters te openen. Hij gaat door met zijn plan, dankzij de Heer Jezus. Laten wij daarop vertrouwen en laten we daar samen over zingen. Amen.